In 2012 werd bekend dat ze aan een cyberpunk game bezig waren. Het kan niet anders of hier moet ooit een keer een boek over verschijnen.
Nou, het boek komt over 7 jaar.
Precies, de boekentip voor de gift guide van 2027. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast, nummertje 143. Mijn naam is Wout. Ik zit vandaag in de podcast met Jurian Ubachs.
Hallo.
Met Arnoud Wokke.
Hi.
En met Thijs Hofmans.
Hoi.
Want met Thijs gaat het hebben over zonnewinden. Mag ik niet zeggen van Thijs, een beetje flauw. Maar nee. Over solar winds. Want daar is nogal wat om te doen geweest deze week. Een netwerktool voor bedrijven en overheden waar malware in lijkt te zitten. En als je daar binnen bent, dan kun je meteen wel een heleboel schade toedoen. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst natuurlijk de highlights. En Jur, ik wil even bij jou beginnen. Want jouw highlight is iets wat mijn persoonlijke social en Twitter feed ook redelijk gedomineerd heeft de laatste week. Dus... Ik ben benieuwd naar jouw hot take.
Hot take? Nou ja, het is geen hot take. Maar Cyberpunk 2077 had nooit op de Xbox One en de PlayStation 4 uitgebracht mogen worden. Dat is een beetje wat
aan de hand is. Als je zegt het had niet gemogen, vind ik wel een redelijke hot take.
Een hot take is een bepaalde edgy mening die een beetje ook afwijkt van de consensus. En die consensus is het er wel redelijk mee eens dat deze game... Op PC, Stadia en dan iets mindere mate PS5 en de Series X zeer doable is. Daar heb je op de consoles heb je zeker nog wel crashes en problemen, maar daar is in ieder geval een game die soort van lijkt op wat je op de PC hebt. Ja, de oude generatie consoles hebben te maken met één groot, en ik noem het in de review, had ik al opgeschreven, foutenfestival. Het gaat veel verder dan dat. Het is een nagenoeg onspeelbare game. Je loopt naar plekken toe en dan heb je de low-res textures voor je staan en die worden tot op sommige punten gewoon niet vervangen door de high-res textures, want je bent er al voorbij voordat die high-res texture ooit was ingeladen. Het is zo verschrikkelijk broken.
Voor mij ook met de modellen, want je hebt vaak ook zeg maar, van die level of detail scaling, ja. Dat modellen in de achtergrond heel polygonerig zijn of dichtbij niet en dat het dan gewoon niet update.
Nee, precies. En dat soort problemen heb je meer. En ja, goed, dan daarbovenop nog de bugs die er al waren. De meeste reviewers zijn in ieder geval over eens dat op alle fronten had veel meer bugfixing mogen zijn, maar de problemen voor de oude generatie consoles zijn wel echt het allergrootst. Ik heb ze niet allemaal zelf getest hoor, het kan best zijn dat het bijvoorbeeld op de One X nog net wel redelijk gaat, omdat die natuurlijk dan iets sterker is, maar als je een oudere One hebt of een PlayStation 4, dan wordt het een lastig verhaal, en zo lastig dat CD Projekt Red ontwikkelaar heeft zijn excuses al aangeboden en aangegeven dat er tenminste 3 patches gaan komen. Eentje volgens mij deze week, januari eentje en in februari eentje. Dat is dan alleen gericht op de oude generatie. Wat dus betekent, aangezien er niet echt over gesproken wordt, dat de patch die de game gaat optimaliseren voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S, dus nog langer op zich gaat laten wachten. De verwachting is nu april, maar ik weet niet waar dat op gebaseerd is. Zou zomaar nog later kunnen worden. Dus ja, wat ik wel schappelijk vind is dat ze in hun communiqué aangaven dat ze alle mensen die zich toch een beetje bekocht voelen willen helpen met het geld terugkrijgen. Ja, het is natuurlijk niet super makkelijk, want dat hangt natuurlijk heel erg per retailer af hoe dat dan zou werken. Maar
daar zijn ze toch ook weer op teruggekomen?
Oh, is dat zo?
Teruggekomen?
Ja, volgens mij vanochtend. Ik heb het vaak voorbij zien komen, dus correct me if I'm wrong. Maar ik heb vanochtend voorbij zien komen dat ze weer hadden gezegd van ja, sorry, we hebben wel iets vroeg gepraat. Want dat ligt ook weer een hele eind aan Sony en Microsoft natuurlijk. Want Sony die zegt dan ook van ja, nee, luister, wij hebben daar beleid voor. Dus als je bij ons aanklopt, dan volgen we dat beleid. Ja. En ja, dat maakt het allemaal niet makkelijker.
Het punt is dat CD Projekt Red zeg maar, net deed alsof er een apart proces zou zijn voor mensen die Cyberpunk hadden gekocht voor of de Xbox One of de PlayStation 4. En dat is er niet. Het is gewoon standaard. Het hangt er vanaf hoe lang je de game hebt of hoe lang je hem gespeeld hebt of wat dan ook, of je je geld terugkrijgt. En het is niet dat je apart vaker geld terugkrijgt omdat het Cyberpunk is. Ja, dat is wat misleidend geweest hoe ze dat hebben gezegd.
Ja, absoluut. En daar kunnen ze in die zin denk ik niet veel aan doen. Ja, ze hadden het beter kunnen doordenken. Maar ik denk dat zij gewoon uit een bepaalde goodwill hebben gezegd, iedereen die niet tevreden is, krijgt zijn geld terug. Ja, goed, dat ligt dan bij in de Xbox Store en de PlayStation Store iets lastiger dan dat zij hadden gehoopt. Maar dat, het is jammer, want we hebben het hier over een game die eigenlijk met vlag en wimpel game van het jaar had moeten zijn voor heel veel gamers. Mede afhankelijk van smaak uiteraard, maar die zodanig kapot is op zoveel plekken. Ik heb ook heel veel mensen gezien die hem dus wel PlayStation 5 hebben bijvoorbeeld, die zeggen, nou, ik heb het 4 uur geprobeerd. het was wel speelbaar, maar zoveel bugs dat ik toch nog even ga wachten. En ook PC-gamers die wachten op de optimalisatie. Je performance is nog niet ideaal. Dus het is gewoon heel erg jammer dat het op deze manier allemaal heeft moeten gebeuren.
Maar hoe gebeurt dat dan? Ik bedoel, jij werkt niet bij een game-uitgever, maar je zit er wel al lang genoeg in die wereld. Hij is al een keer uitgesteld en best wel...
3 keer.
Een tijdje ook. En wat zeg je?
3 keer. Volgens mij is hij 3 keer uitgesteld.
En ze zeiden ook, hè, want we willen die game oppoetsen. Ik probeer me even te verplaatsen zeg maar in de mensen die game echt bouwen. Toen ze zeg maar gewoon een paar weken terug die digitale gold of hoe dat gaat, dat is het uploaden naar Steam. Die moeten toch ook daar gezeten hebben met de gedachte van ja, dit gaat nu gewoon compleet ontsporen. Dit weten ze toch?
Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk in die zin een klein beetje gokken. Want je weet namelijk dat op het moment dat je die game klaar gaat zetten, dat er nog bugs zijn. Of hoeveel of hoe weinig het er ook zijn, er zijn altijd bugs. En in principe is het je bedoeling dat tussen het moment dat je gold gaat met je game, dus geen features meer toevoegt en in principe al een heel deel bugfixing hebt gedaan. Dan werk je toe naar een day one patch. En die day one patch kan heel veel verhelpen. Nou, in anno 2020 is het acceptabel gaat ver, want die zijn de meningen erg over verdeeld. Maar het is een soort van normaal geworden dat als je gewoon op de release dag een fix all patch zou uitbrengen, dan is dat de situatie om vrij tevreden over te zijn momenteel. En dat zegt meer over de situatie momenteel dan over of dat nou de ideale situatie zou zijn. Dat je hoopt in die 8 à 10 weken die ertussen zit, hoop je dat je een heel eind kunt komen om die game stabiel te maken. Nou ja, dat is duidelijk niet helemaal gelukt. Aan de andere kant, even advocaat van de duivel, op de PC heb je een acceptabel genoeg product in die zin dat ik heb hem uitgespeeld en ik heb er ook heel erg veel plezier aan beleefd. Het is alleen, dat heb ik in de review natuurlijk uitgelegd, het is te veel, er gaat te veel mis om klakkeloos te doen alsof dit een hele toffe game is. Ook al zou dat misschien wel zijn als al die problemen er niet waren. Maar ja, waar gaat het dan mis? Ja, gewoon gegokt en gehoopt dat er meer te fixen viel voor release. Slash met alle geweld game voor kerst in de winkel willen hebben. Niet nog een keer willen uitstellen.
Ja, want zo voelt het ook wel. Zeg maar, als deze game nu in maart bijna was uitgekomen. In deze staat dachten ze, hadden ze hem dan nog een keer uitgesteld? En was het nu gewoon van, ja, maar we moeten die feestdagen meepakken?
Ja, dat zou kunnen. Tegelijkertijd, en dat is een beetje de wat meer duistere conspiracy theory-achtige kant. Ja, wat doe je als studio als je er op een gegeven moment achterkomt dat je die shit wel helemaal niet kan fixen?
En ja, want, dan maakt het dus niet code. Uit. Het zou te fixen moeten zijn.
Nou, niet als
denk
de hardware,
je dan dat het niet kan?
Ik heb het idee dat deze game nooit op de PlayStation 4 en de Xbox One gaat draaien.
Niet voor de PC, maar je zegt voor de vorige generatie consoles dat je dat met alle optimalisatie goed gaat krijgen.
Ze hebben hem natuurlijk willen maken voor een heel breed aanbod aan verschillende soorten hardware waar die allemaal op moet draaien. Dus dat betekent dat die code van allerlei toeters en bellen moet ondersteunen en op sommige plaatsen diep mag gaan, op andere plaatsen niet diep mag gaan. Dat wordt enorm complex. Ik heb niet genoeg verstand van games maken om hier iets zinnigs over te zeggen eigenlijk, maar het klinkt logisch in mijn oren als je zegt, nee, we snijden die oudere hardware af. We gaan alleen maar kijken naar de sterkste consoles en PC en eventueel de streaming oplossingen die hardware natuurlijk anders hebben staan. Dat het dan al een stuk makkelijker wordt en dan had ik ook veel meer geloof gehad in ze gaan nog wel dingen verbeteren. De PC-versie, die zie ik echt wel gepatcht worden. Die is over binnen, 2-3 maanden, is die in ieder geval 99% bugvrij. Ik bedoel, het is een vrij complexe game. Ik denk dat er altijd al wat probleempjes zullen blijven bestaan. Maar de T-shaped personages in de game en allemaal dat soort rare glitches, die gaan er echt wel uit. Maar de performance problemen zijn zo groot op de PlayStation 4 en de Xbox One. En daar heb je gewoon te maken met een ouderwetse harddisk. Ja, wat je ziet is simpelweg het onvermogen om de juiste assets snel genoeg naar het beeld van de gamer te streamen. En ik denk dat je er 100 patches op kan loslaten. Volgens mij ga je dat niet zomaar oplossen. Dan moet je de hele achterkant van de game zal je moeten gaan aanpassen. De manier waarop die textures gepresenteerd worden moet dan heel anders. En volgens mij kun je dat nooit doen. Dus ze wilden natuurlijk die afzetmarkt benutten, snap ik. Want je hebt net nieuwe consoles. Nou, die zijn natuurlijk maar nog voor een heel klein groepje mensen. Niet iedereen heeft bovendien ook een sterk genoeg videokaart om dit heel goed te kunnen spelen. Nou, dan heb je ook nog Stadia. Dus je wil heel graag PlayStation 4 en Xbox One erbij trekken. Ja, dan lijkt het er toch op dat de ogen die gericht waren op zakken geld groter waren dan de capaciteit om daadwerkelijk een game te maken voor die consoles.
Denk je dat dit CD Projekt Red op lange termijn schaadt? Ze hadden natuurlijk een enorm vanuit The Witcher, een enorme lading, ook een game die bij Lancy Perfect, maar heel veel goodwill van, oh man, moest kijken. Dat is die studio van The Witcher. En nu is het op dit moment, dat is die studio die Cyberpunk in deze staat heeft uitgebracht.
Ja, ja, nou ja, het is dubbel. In die zin hebben ze hun eigen status verdiend. Kijk, The Witcher is een game in een fantasy setting waar je er echt dozijnen van hebt. Maar zij hebben er eentje gemaakt die echt is doorgebroken in de mainstream. Gewoon als jij in een, weet ik veel, op WhatsApp in een vriendengroepje zit en je laat The Witcher vallen, dan weet iedereen over het algemeen waar je het over hebt. Net zoals met de GTA of een Call of Duty. Dat zal bijvoorbeeld bij een game als Divinity niet zo zijn. Terwijl de setting natuurlijk zeer vergelijkbaar is. Dus dat hebben ze heel knap gedaan. En ja, hun sporen verdiend wat dat betreft. Dit gaat absoluut pijn doen. Maar ook mede afhankelijk van hoe het verder gaat. Ik hoop namelijk zeer dat ze mijn ongelijk bewijzen. En dat de old-gen versies over een paar maanden wel gewoon goed draaien. Want laten we wel wezen. Neem een game als Assassin's Creed Valhalla. Die ziet er uiteraard op de oude consoles minder mooi uit. Maar die werkt wel gewoon goed genoeg. Zij heeft ook zijn fair share of problemen. Laten we daar kunnen we kort over zijn. Maar lang niet zo ernstig. Het bewijst wel dat je inderdaad een game dermate schaalbaar kunt maken. Dat het zowel op de next gen als op de oudere consoles gewoon goed werkt. Dus wie weet lukt het ze. Maar wat ik tot nu toe heb gezien, stemt mij in ieder geval niet hoopvol.
Nee, ik denk dat het op dit moment ook niet zo leuk is om bij CD Projekt Red te werken.
Nee, ik denk dat het al maandenlang niet leuk is om bij CD Projekt Red te werken.
Nee, maar dat is vanwege de maand ook niet leuker.
Dat is vanwege de churn en nu is het vanwege de blowback inderdaad. Dan heb je namelijk maandenlang gechurned.
Die gaat gewoon door, churn.
Ja, nee, maar dan, als je namelijk een heel blije fanbase ervoor terugkrijgt, dan kun je dat er tegenover zetten.
Nee, maar het is een beetje... Als je gaat terugkijken naar alles wat ze gezegd hebben, alle beloftes die gedaan zijn, zoals de plechtige belofte dat ze niet zouden veranderen in een rockstar die inderdaad in crunch tijd zijn mensen 6 dagen per week 14 uur liet werken, zou allemaal niet gaan gebeuren, is wel gebeurd. En alle beloftes van nee, maar dan komt die zeker, we gaan hem absoluut niet nog een keer uitstellen, nog een keer uitgesteld. Het is op zoveel niveaus een soort van clusterfuck geworden van een game uitbrengen, dat het maakt eigenlijk niet eens meer uit wat voor game het is. Het is gewoon, dit blijft denk ik heel lang een soort van shiny voorbeeld van... Oké, zo doe je het niet. Je kondigt niet je game in 2013 aan, middels een teaser trailer, om hem pas in 2020 uit te kunnen brengen. En zo, dat was de eerste fout en zo zijn er nog zoveel fouten gemaakt.
Was dat zo lang geleden?
Ja, in 2012 werd bekend dat ze aan een... In 2012 werd bekend dat ze aan een Cyberpunk game bezig waren. En dat is op zich niet gek, hè? Ik bedoel, het wordt wel vaker bekend dat Studio X aan Game I werkt. En dan komt 3 jaar later een keer de officiële aankondiging. En 2 jaar later komt hij dan uit. Maar zij kwamen echt zelf in 2013 al echt met een teaser. Dus gewoon echt beelden van wat dan indicatief moet zijn voor de game. Je herkent de stijl, verder niet zo heel veel. Ja, het moment dat je een teaser uitgeeft, is de verwachting over het algemeen dat je nog op zijn slechtste scenario een paar jaar verwijderd bent van release. Hè? Bethesda heeft een handje van om heel vroeg aan te kondigen de Elder Scrolls teaser die dan nog 4 jaar weg is, dat soort dingen. Maar dit slaat echt alles.
Ja, ik denk als ooit, ik weet niet of u bestaat, de opleiding game publishing. Maar dan kunnen ze in het standaardwerk en het handboeken zitten maar als casus neerzetten van misschien samen met mooie dingen als Mass Effect en Andromeda en zo.
Het kan niet anders of hier moet ooit een keer een boek over verschijnen vanuit iemand die er van vrij dichtbij betrokken is geweest. Op dat moment niet meer betrokken is bij de studio en die een soort van tell-all gaat geven. Want er moet natuurlijk, dit doe je niet voor je lol. Het is niet dat je zegt, we gaan lekker in 2013 aankondigen en dan 2020 klaar zijn. Dus er is waarschijnlijk gewoon ontwikkeld voor PlayStation 4 en Xbox One. Toen bleek het allemaal te ambitieus. Toen zijn ze opgeschaald naar de volgende generatie. Toen wilden ze toch nog de oude consoles. Weet je, zo'n verhaal zal het zijn. En alle haken en ogen die daar dan aan zitten en alle Powers That Be, dat boek zou ik toch met veel interesse lezen.
Nou, het boek komt over 7 jaar.
Precies, de boekentip voor de gift guide van 2027.
De eerste 2 hoofdstukken komen over 7 jaar, maar het tweede hoofdstuk mist een aantal pagina's, dus daar moet je nog even een extra aantal maanden op wachten.
Oké, okay. Arnoud, wat is jouw highlight?
Ja, ik ben afgelopen week veel bezig geweest met telefoons van plastic. Klinkt dat raar? Nee, dat klinkt helemaal niet zo raar.
Ik hou ervan.
Ja, ik ook. Het ging namelijk om het volgende. Ik had zondag een column gepubliceerd op de site. Het ging over dat eigenlijk het ontwerp van telefoons maakt niet zo heel veel meer uit. Omdat iedereen een hoesje omheen doet. Nou ja, niet iedereen. 2/3 van de mensen die ik het vroeg, doet er altijd een hoesje omheen. Sommigen doen het soms.
Met tegenzin.
Ja,
ik ook nog een interessante vraag.
Ik eigenlijk ook wel, want ik haalde mijn hoesje eraf en ik dacht echt, oh, wat een mooie telefoon zit eronder. Maar ja, die heb ik al 1,5-2 jaar niet gezien. Maar toen was ik al bezig met een achtergrondverhaal over dat we dus het afgelopen jaar steeds meer telefoons van kunststof met kunststof achterkant te zien. Dus het idee is, een paar jaar lang gingen we steeds meer naar een metalen rand en dan een glazen achterkant. Heel veel telefoons waren zo en zijn nog steeds zo. Maar er zijn ook steeds meer fabrikanten die dan die metalen rand wel behouden, maar dan een kunststof achterkant erin zetten. En dat dan een beetje ergens verstoppen op een spekspagina en verder niet al te veel over zeggen. Maar dat is er wel. En eerst waren dat natuurlijk goedkope telefoons. En nu zien we dat er bij steeds duurdere telefoons. De Galaxy Note 20 van €999 heeft gewoon een kunststof achterkant en niet glas. Dus dat drong steeds meer door. Achtergrondverhaal over geschreven. En ik zie nu ook op de site hele mooie discussies ontstaan over glas versus kunststof. Weet je wel, wat is nou beter? Want glas is krasvaster.
Kunststof.
Maar als het valt, heb je liever kunststof. Want dan is het minder snel stuk. Ja, ik weet jouw mening al, Wout. Maar ik wil ook Thijs en Jur even horen. Hoe denken jullie erover?
Ik vind sowieso dat kunststof een stuk beter klinkt dan plastic.
Ja, daar werd ik ook op geweest in die column. En dat moet ik diegene helemaal gelijk in geven.
Ja, ik steel inderdaad gewoon letterlijk een comment nu, dat klopt. Maar het is wel een beetje hoe ik me erover voel, dat sowieso. Maar ik heb zelf geen hoesje eromheen, want ik leef graag op het randje.
Wow.
En maar ik heb elke keer als ik een hoesje gebruik, ik kan daar niet aan wennen. En dan zijn ze, ik koop ook altijd te goedkope en slechte hoesjes. En dan, ja, dan vind ik dat dan, ik vind dat toch te veel zonde om dat te doen.
Echt het meest goedkope siliconen hoesje ever, Thijs. En het is gewoon,
je bent euro?
Nee, geen idee.
Ja, misschien maar ik gebruik het in ieder geval niet. En tot nu toe is dat allemaal goed gegaan. Dus vraag me dit over een jaar of zo nog een keer als ik mijn telefoon echt een keer kapot heb laten vallen.
Thijs, maar, ik wil veel dingen in mijn leven. Ik wil vooral dat ik zo dapper zou kunnen zijn als jij.
Niet iedereen heeft inderdaad dat lef. Dat klopt. Dat klopt.
Maar nou ja, wat ik wel fijn vind, Arnoud, als ze ook weer teruggaan naar niet glas, dat het dan misschien ook wat grippier wordt. Ik vond bijvoorbeeld de Pixel 5 heel erg geslaagd erin. Er zit een soort gek textuurtje in dat plastic wat ze gebruiken, dat kunststof. En dat zorgt echt voor een beetje grip. Ik had laatst ook op mijn Pixel 4 XL even dat hoesje eraf gehaald. En ik vond het weer best een mooie telefoon. Dat houdt al fijn vast. Mm-hmm. Maar wel tegelijkertijd, het is wel heel glad.
Ja.
En het zo'n hoesje geeft ook een beetje grip.
Dat vind ik dus het fijnste inderdaad eraan. Maar de kunststof is niet per se wel of niet glad. Dat hangt af van het kunststof dat je gebruikt. En dingen als de Note 20 en ook andere telefoons met kunststof achterkant zijn soms ook gewoon glad.
Dat nee, klopt. Maar glas is het vaak wel, denk ik.
Om en glas kan ook minder glad zijn. Dus het is niet zo 1-2'tje. Bijvoorbeeld als je de iPhone 12 hebt, die heeft een soort glimmend glas achterop. De iPhone 12 Pro heeft dan een soort van frosted glass.
Frosted,
en dat is ook wel iets troever. Dus daar zitten ook weer verschillen tussen. Dus het is ook niet zo zwart-wit. En, nou ja. Maar ik vind het in ieder geval, met die gladde telefoons vind ik het ook altijd eng. Want dan leg ik dat op de bank neer en dan op een gegeven moment glijdt dat zo van de bank af. En dan
hou
ik altijd weer mijn hart vast.
Ja. Je bank is te glad, hoor.
Ja, inderdaad. Koop gewoon een nieuwe bank, joh. Het is tegenwoordig wel net zo duur als een goede Samsung. Voor €1000 heb je een prima bank.
Maar op je telefoon hoef je geen 3 maanden te wachten en op je bank wel.
Nee, dat is wel.
Je bank is meer zoals je 3080 of je PlayStation 5. Die is niet meteen leverbaar. Ja. Maar Jur, jij zei net, je hebt een hoesje eromheen. Is dat met frisse tegenzin? Of boeit het je niet?
Nou ja, wat jij net zegt, dat heb ik ook wel, hoor. Als ik hem af en toe uithaal om hem even schoon te maken of zo, dan zie ik van, het is best wel een mooiere telefoon, veel mooiere telefoon zonder hoesje. Maar ja, de praktische voordelen wegen daar makkelijk tegen op. Inderdaad, die van mij glijdt ook nog wel eens, of ik laat hem met mijn handen vallen. En ik weet gewoon dat dit, hij zal niet alles overleven, maar hij heeft al heel wat valpartijen overleefd, ook op het moment dat ik echt dacht van, ik hoop maar dat dit, weet je wel, dat hij op zijn buik ligt en dat je hem nog niet pakt. En dat je Schrödinger's telefoon hebt die zowel kapot als niet kapot is.
Ja, dat ken ik.
Ja, dat je
zo'n één moment.
Van, dat je even wacht van, laat me heel even liggen. Even een momentje van bezinning. En dan, kijk.
Dan draai je bijna in slow motion om en dan draai je hoofd een beetje mee. Dat je van onder zo, denk je, ja. En dan, ja.
Dan zit je al in je, hij doet het nog, oké.
Ja. Doen doet hij het wel, maar dan druk je op die powerknop en dan zie je tenminste geen barst in het midden. En dan ga je de hoekjes kijken. Van ook geen kleine barstjes. En dan zie je wel 3 dagen later een kras. Nou ja.
En heb je een deuk in je vloer. Omdat het een Nokia 3310 was die je had laten vallen.
Maar Arna, denk je dat dit gewoon glas op zijn retour? Want ik heb het al laten weten. Ik zou het awesome vinden. Dan gaan wij, denk je, op een gegeven moment. Wordt Kijk, uiteindelijk zoeken fabrikanten volgens mij iets om luxe mee uit te stralen. En ook zeggen, ja, het is een dure telefoon, maar kijk eens, hij is helemaal van glas. Gaan ze gewoon een hele mooie draai geven aan, zoals Johnny Ive ooit probeerde met de iPhone. Welke was dat ook weer?
iPhone 5C.
Ja, de 5C, ja. Dat was hem. Dat hij zei, het is kom even niet uit. No apologies. Unapologetically. Ja,
die plastic. Dat wel.
Ja, helemaal trots van plastic is awesome en wij gaan voor plastic.
Ja.
Zie je dat ook telefoonfabrikanten met telefoons van meer dan 1000 euro gaan doen?
Nee, ik denk nee. Maar alle klasses eronder denk ik wel eigenlijk. Dus de hele dure telefoons, ja, ze willen ook gewoon een beetje dat je hoesjes koopt. Dus die maken ze wel van
glas. Ja, de marges zijn al niet hoog genoeg op die dingen.
Nee, precies.
Ja. Ze kopen.
Maar op het moment dat het... Ja?
Ja, nee, jij schreef dat inderdaad, Nico, dat wilde ik nog wel over vragen. Je zegt van veel bedrijven die proberen dat om die hoesjes te verkopen. Dat klinkt een beetje als een conspiracy theory.
Zo van, vind je?
Ja, een klein beetje. Kijk, ik vind, ik weet niet, ik geloof het best wel, maar doen ze dat echt om die reden? Ik bedoel, ze zullen er best blij mee zijn, maar is dat de reden om het te doen?
Ja, dat ze in een designstudio kunnen kiezen tussen plastic en glas. En dat er een manager binnenkomt lopen en zegt... ja, doe maar die glazen, dat is goed voor de hoesjeswerk ook.
Precies.
Die manager bestaat, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker, die manager bestaat. Alleen, of dat ook de company policy is, dat zal niet, maar...
Nou ja, dat is dus wel... ik had het niet bedacht. Dat was een analist van IDC... Die dat tegen me zei toen ik een interview met hem hield over dit onderwerp. En hij zei, moet je maar kijken naar Apple. Dat is het primaire voorbeeld hiervan. Die laten de 3,5 mm jack op het moment dat ze AirPods willen verkopen. Vervolgens maken ze telefoon van glas als ze hoesjes willen verkopen. En nu laten ze de adapter uit de doos in de hoop om meer adapters te verkopen. En ja, dat er dan andere voordelen aan zitten, dat zal ook. Maar op het moment dat je een afweging maakt tussen voor- en nadelen, dan leggen ze dit in het schaaltje voordelen natuurlijk. Ik denk wel dat je het op die manier moet zien. En dat zou denk ik ook verklaren waarom het bij minder dure telefoons niet gebeurt. Want die mensen kopen al minder hoesjes aan de ene kant. En aan de andere kant, dan ga je wel moeten kiezen. Zeg maar, stel je voor, je bent een telefoonfabrikant en je wil een telefoon maken van maximaal €500. Dus €499 moet die kosten. En je maakt hem van glas en dan wordt die €509, want dat is gewoon duurder. Of je moet een ander component moet je weglaten. Een kleinere accu erin stoppen of een camera weghalen. Ja, dan doen ze dat soort dingen er liever wel in, want dat verkoopt beter. En of het nou glas of plastic is, dat maakt heel veel mensen toch niet zoveel uit, lijkt het. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Maar ik denk dat we steeds meer telefoons zien met een kunststof achterkant. En ik hoop met je mee, Wout, dat er dan hele creatieve dingen uitkomen. En met mooie textuurtjes en dingetjes om...
Ik ben benieuwd of er nog een nieuwe grondstof komt.
Ja.
Ze hebben dan glas. Vroeger was echt volledig metaal. Unibody was een ding.
Ja.
Denken we HTC Legend en zo. Misschien is het tijd voor een comeback daarvan. We hebben dan nu...
Ik vind dat we terug moeten naar de beste telefoon met de beste achterkant ooit. De Sandstone van de OnePlus.
Van de eerste OnePlus, ja.
Ook gewoon kunststof, hè?
Preach.
Nee.
Ja, ook gewoon, dat ben ik helemaal
exclusief premium.
Maar Motorola heeft het ook geprobeerd met hout op de Moto X. Dat was een optie, niet standaard, maar het was een optie. LG heeft het geprobeerd met leer.
Leer.
Op de G4, als ik het wel heb. Ja, dus er is veel geprobeerd, maar dat is allemaal niet blijven hangen. Dus ik ben bang dat het gewoon... Dat
doe
het
mij maar leer. OnePlus had hem ook op CES begin dit jaar bij die concepttelefoon. Leer is wel tof. Ik vind leer luxe. Je kan zeggen dat je het meest mooie Tibetaanse draadje wol hebt gebruikt voor je stiksels en dat soort dingen. Dus je marketing kan er helemaal los op. Je kan het een beetje een textuurtje in doen. Het is redelijk grippy. Als het slijt, wordt het mooier. Ja, ik zit wel in team leer.
Helemaal goed, doen we dat.
Hey Thijs, jij wilt hebben over een onderwerp wat mij heel erg aan het hart gaat. Waar ik ook heel vrolijk van
daarom word. Heb ik hem ook op de lijst gezet. Hè?
Oh, ja, doe je dat? Oh, ja, voor mij.
Dat is
nou, ga los en verblijd mij.
Nou ja, Home Assistant, mijn favoriete smart home platform, die komt met eigen hardware en een stable release. Ik heb heel groot op het aantekeningenformulier 1.0 versie gezet, maar dat is het nadrukkelijk niet. Maar sowieso, oké, ze hebben afgelopen weekend hadden ze de Home Assistant Conference. Dat is gewoon een conferentie, ontwikkelaarsconferentie. En toen kwamen ze voor het eerst met eigen hardware. En dat is een single board gebaseerd op een Odroid N2 volgens mij was het?
Odroid N2 Plus.
Ja, en ik denk dat aangeeft dat platform eindelijk een beetje volwassen aan het worden is. En dat vind ik heel cool, want dat heeft het wel echt nodig.
Nee, en, dat ben ik met je. Iedereen draait het volgens mij op een Pi. Nou, niet ja, iedereen, maar echt, heel veel mensen draaien het op een Pi.
Echt een Raspberry Pi ding. Het is ook een van die projecten die je altijd weer terecht ziet als je zegt cool Raspberry Pi projects. Als je dat gaat googlen, dan kom je altijd op Home Assistant uit vaak. Maar ze bieden nu eigenlijk gewoon een single board aan met een eigen kastje eromheen. En dan krijg je het hele kant-en-klare pakket. Dus je krijgt ook, ook alle kabels erbij. Dus eigenlijk gewoon een beetje plug-and-play, als het goed is. Ook opvallend is dat er een eMMC-geheugen in zit. En dat is beter dan die SD-kaartjes van de Pi. Dus op heel veel vlakken een goed concept.
Ja, maar Thijs, jij gebruikt dit, ik ook. Maar ik laat jou even beantwoorden. Ik deel je mening, dit is nu een kant-en-klaar kitje wat je kan kopen. En je hoeft niet zelf je SD-kaart te flashen in een behuizing om je Pi te doen. Maar durf jij iemand dit cadeau te doen? Wel, wil je iets met Smart Home doen? Alsjeblieft, Home Assistant.
Ik heb inderdaad een beetje een haat-liefde verhouding ermee. Ik vind het heel cool als ik nieuwe dingen kan toevoegen. Maar ik haat het als ik mijn lampen moet gaan debuggen in het weekend. Omdat ik weer in het donker zit. En dat gebeurt helaas net iets te vaak. Nee, het is gewoon nog niet af. Maar je ziet wel, denk ik, heel erg van welke kant dat ze naartoe willen. Ik denk dat het ook heel opvallend is aan die kit. Dat daar geen Zigbee en Z-Wave ontvangers op zitten. Die zitten er heel nadrukkelijk niet op. En dat zal deels vanwege de kosten zijn gedaan. Maar heel veel van die Home Assistant mensen die daar heel erg in zitten. Die zeggen, nee, je moet alles lokaal draaien met Zigbee sticks en zo. Mm-hmm. En dat is allemaal prima dat je dat wil, maar dat is ook heel ingewikkeld. Want je moet brokers hebben en dat loopt altijd tegen problemen aan als je dat lokaal doet. En ik denk door het gewoon zo neer te zetten, dat ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit kunnen gebruiken. En dat in principe dat je gewoon één platform hebt om meerdere smart home producten in je huis in één appje te kunnen besturen straks. Ik denk dat het daar wel heel geschikt voor is. Op het moment dat jij iets verder wil gaan dan alleen je Hue-lampen erin zetten en je Roomba, en je wil bijvoorbeeld ook gaan automatiseren, dan is het echt nog niet volwassen genoeg en nog niet geschikt genoeg.
Nou, wat ik me afvraag is, willen ze dat überhaupt? Want het is nu een beetje, als jij van open source software houdt en zelf een beetje, je draait Linux, misschien zit je aan het systeembeheer, dan is dit een beetje het platform voor jou. Want dan download ik de source en dan compile ik het zelf wel, dan draai ik de core versie en niet de voorgeïnstalleerde versie, want dit is way cooler. Dus het is ook wel echt een ding van nerds voor nerds.
Ja, een beetje dat wel, maar je ziet wel dat het echt naartoe aan het bewegen is naar een definitieve versie die gewoon werkt.
Ja, maar daar ben ik dus benieuwd naar, want uiteindelijk is altijd de afweging die je moet maken als je dan je publiek wil vergroten en wil zeggen, dit moet makkelijker worden in gebruik. Doe je dat ten koste dan van de hele hoge mate van aanpasbaarheid en wat je er allemaal wel niet mee kan. En ik zie nu ook al bij Home Assistant dat mensen zeggen, oeh ja, weet je kan je automations kun je helemaal zelf handmatig inkloppen, of je kan het via de UI doen. Nou, sommige mensen zeggen toch, ik ga dat niet via de UI doen hoor. Ik doe dat allemaal nog handmatig, dat is hoe het echt hoort.
Dat is omdat het in de UI ook helemaal niet goed kan. Want dat is sowieso nog steeds een ramp.
Oh, daar ben ik dan wel weer fan van. Maar in ieder geval, dus ik ben benieuwd, je moet op een gegeven moment wel een keuze maken. Ben ik een mainstream product? Of ben ik voor diehard techies.
Ja.
Ik denk niet dat je allebei kan doen. En allebei echt goed kan doen. Dus ik ben heel benieuwd waar ze op een gegeven moment de grens trekken. Zeggen, nou weet je, we willen het wat makkelijker maken. Dat doen we tot hier. En als je het echt, echt super makkelijk wilt, dan moet je nog steeds gewoon lekker Hue-lampen kopen en dat via de Hue-app doen. Want daar gaan we toch nooit in de buurt komen.
Nee, dat klopt inderdaad. Ik vraag me inderdaad af. Ik heb de conferentie zelf niet gekeken. Ik weet niet precies welke kant ze op willen. Ik heb gewoon het idee, als je naar de hardware kijkt en het werken naar een stable release, dat is ook wel een belangrijke nu, dat ze wel die kant op willen dat het toch wat meer mainstream moet gaan worden, denk ik. Ik denk wel dat het een beetje die kant op moet gaan.
Ja, we gaan misschien leuk voor een premium interview met de mensen achter Home Assistant.
Het zijn Hollanders, dus...
Er zit zeker een Hollander achter. En trouwens, er is een Home Assistant hardware kit onderweg naar Nederland. Dus we kunnen daar zeker verder ook induiken om te kijken inderdaad wat de voor's en tegens van het ding zijn. Zeker to be continued. Ik weet niet wat de levertijd is, daar heb ik nog niks over gezegd. Maar hij is besteld. Ik wil het nog even over hebben. Ik heb Sinterklaas gevierd. En toen heb ik aan de Sint allemaal mooie dingetjes gevraagd. En dan is het toch altijd een beetje lastig. Want het mag niet te duur zijn. Want dat ga je in ieder geval mijn vrouw niet aandoen. Maar als ik echt dingen graag wil hebben en ze zijn redelijk goedkoop, dan heb ik ze al gekocht. Dus het was een beetje zoeken naar iets wat ik nog niet gekocht heb, maar wel misschien wilde. Dus ik heb van de Sint heb ik een Stream Deck gekregen.
Ik weet niet of jullie weten.
Nou, Stream Deck. Arnoud, jij werkt al een tijdje bij Tweakers. Ken je nog? Je had, denk ik een jaar of 10 geleden, had je een Rus. Een Russisch bedrijf, Art Lebedev volgens mij. En die ging een toetsenbord maken. En elke toets was een OLED-schermpje.
Ja.
Nou, dat was toen duizenden euro's. Was vaporware. Was er echt maandenlang over geschreven, maar het kwam er niet uit. Nou, datzelfde concept is de Stream Deck. Het is een klein kastje wat je onder een bepaalde hoek kan zetten. Een heel klein toetsenbordje eigenlijk. En ik heb dan de normale, dus je hebt voor mij 15 toetsen. 3 rijen van 5. En elk toetsje is een LCD'tje. Dus je kan dus per toets een plaatje erop doen. Maar ook dus allemaal macro's programmeren. En dan kun je dus het hele profiel van de layout van je apparaat per applicatie die je open hebt staan, kun je dat aanpassen. Dus ik wil in mijn browser wil ik bepaalde functies hebben. Ik wil tijdens het podcast bepaalde functies hebben. En hij is dus eigenlijk bedoeld voor mensen die veel streamen op YouTube bijvoorbeeld. Dat je dus allemaal shortcuts eigenlijk onder een vingertoets hebt terwijl je bezig bent.
Het is een soort touchbar voor Windows.
Een
mooie touchbar boven het toetsenbord van MacBook.
Het is wel toffer. En het is customizable en het is tactile. Dus je kan ook echt gewoon die knoppen induwen.
Dat is ook lekker.
Dus ik heb er nu lekker bijvoorbeeld als wij doen veel Google Meet op werk. Als wij dingen moeten doen met video. Dus dan heb ik mijn mute knopjes en al mijn meet controls zitten daar gewoon op. En hoef ik niet de control M'en en de control nog wat. Maar ik ben nu met allemaal macro's in Windows aan het spelen. Dat ik met 1 knopje allemaal dingen tegelijk kan doen. Dus dit voelt voor mij weer echt als de volgende stap in mijn working from home setup. Om het allemaal nog vetter te maken. Maar dat deed mij denken aan de vraag. Daar was ik benieuwd naar. We werken met z'n allen nu al 1 maandje of 10 thuis. Wat is nou, hebben jullie een voorbeeld van iets wat je in je thuiswerkplek gebouwd hebt of gekocht of geconfigureerd qua software van je zegt ja, ik heb een soort, ik ben een beetje mijn setup aan het tweaken en dit zijn echt handige dingetjes die ik gebruik tijdens mijn thuiswerken.
Nou, ja, ik heb wel iets. Zal ik beginnen, Thijs?
Ja.
Ik kan er namelijk tegenaan kijken. De camera die ik hier ook gebruik voor het podcast en ook voor videovergaderingen, die had ik eerst, ik weet niet of dat mensen is opgevallen destijds, die had ik eerst in een houdertje geplakt aan mijn monitor. En dan kon ik hem er ook weer afhalen. Dus dan
kon die ook naar beneden vallen.
En dan kon ook naar beneden vallen. En dat is dus ook een paar keer gebeurd tijdens de podcast. Dat die dan gewoon naar beneden kletterde. En toen bleek dat we dus langer moesten thuiswerken. Denk ik, ja, daar wil ik wel een fix voor. Ik had nog een oude fietshouder liggen voor telefoons. Die heb ik dus gepakt. Die heb ik in de muur geschroefd. En de telefoon daarin geklemd. En die leunt nu op mijn monitor. En dat is typisch iets wat ik nooit had gedaan als ik niet thuis had gewerkt. Want dat is gewoon iets wat je, waarvan je niet denkt dat je het ooit nodig hebt. Of in ieder geval veel nodig zal hebben. En dat is wel een soort permanent ding wat hier is gekomen omdat ik thuis werk. En ik ben er wel trots op.
In de muur geschroefde fietshouder. Ja. Ik vind het mooi.
Ja, want het is toch zo creatief moet je af en toe zijn.
Ja, Thijs?
Ja, sowieso in het kader van dingen waarvan je ze anders nooit zou kopen. Dat ding wat jij net beschrijft, Wout, klinkt wel echt iets van waarvan ik niet wist dat het bestond, maar ik wil het wel hebben nu.
Ja, ik ook.
Ja, hij stond ook in de gift guide dit jaar. Andere users had hem ook aangedragen. Dat was voor mij ook een beetje de inspiratie van, oh ja, wacht eens, dat bestaat ook en dat heb ik niet.
Super handig. Gooi nog maar even een linkje in de show notes. Maar ik heb niet iets heel spectaculairs gedaan, maar ik ben van monitoren gesweet. Ik heb nieuwe monitoren gekocht, 32 inch. En ik ben van 3 hele shitty full HD 28 inch monitoren met hele dikke bezels, ben ik naar 2 monitoren van 32 inch gegaan. Zonder bezels, veel mooier. Maar ik heb er eentje verticaal gezet. En dat deed ik vroeger al. En ik snap niet waarom niet meer mensen dat doen. Waarschijnlijk luisteren heel veel mensen nu en denken, oh, dat doe ik al jaren. Maar
ik niet.
Als je dat niet doet, oh mijn god, doe het. Het is zoveel beter.
Vertel, waarom?
Ik heb een ultra-wide, dat wordt heel lastig.
Ja, nou ja, ik dus met 32 inches, dat komt tot aan het plafond zo'n beetje. Maar dat is gewoon, als je een artikel leest wat langer is, ik wil niet de hele tijd hoeven lopen scrollen. Als je een Twitter-column open hebt staan, of een artikel, of whatever. Gewoon, je hebt zoveel informatie die verticaal van boven naar beneden gaat, die je in 1 oogopslag wil zien. Dat is ideaal om dat naast je gewone monitor te hebben.
Ja. Het is Operation Red Thijs de scrollwiel.
Het is wel, als je motor zo zet, dan zie je ook meer van de Matrix, dat klopt.
Dat inderdaad ook, ja. Sowieso. Nee, maar ik vind dat echt, als je dat nog niet deed, doe dat een keer en er gaat echt niemand terug.
Ik ga dat gewoon proberen, Thijs. Ik ga dat gewoon, nu niet live, want dan gaat het allemaal mis, maar ik ga dat proberen.
Ik vind het goed. Jur, heb jij nog work from home hacks, tips?
Nou ja, ik moet wel. Dat is een beetje de open deur, aller open deuren. Maar ik dacht in de eerste periode van, ik ga gewoon aan de keukentafel zitten op mijn gewone keukentafelstoelen en dat gaat prima. Want dat ging op zich ook wel prima voor een tijdje. En op een gegeven moment had ik daar een hele dag zitten gamen en toen stond ik op en toen veranderde ik ineens in een 84 jaar oud opaatje die amper meer rechtop kon lopen op dat moment, omdat gewoon al mijn gewrichten hadden vastgeroest en totaal geen ondersteuning gehad natuurlijk al die uren. Dus toen toch maar, we hadden gelukkig gewoon oké bureaus, dus toen toch maar wat vaker de bureaustoel gepakt waar ik nu dan ook op zit. Ja, dat soort standaard dingen. En ik heb voor kapitalen aan hardware die gewoon van Tweakers is, die ik normaal op kantoor gebruik, nu hier liggen. Capture hardware, dingen waar, of überhaupt schermen waar ik 4K op kan gamen. Laten we zeggen de GeForce RTX 3080 die hier voor mijn neus ligt. Dus ja, ik er ligt hier genoeg.
Hier stond even de perks op van game-redacteur bij Tweakers zijn.
Ja, nou ja, je zegt perks, maar nou, de Gigabyte-doos heeft een dubbele functie. Want anders dan Arnoud heb ik geen losse camera, maar mijn camera zit in mijn laptop. Dus ik verhoog de laptop door de dozen onder te zetten. En ik kantel hem een klein beetje, zodat je mijn toetsenbord niet ziet. Dat zijn van dit soort onderzetters, maar dan drie. Zodat die, daar leunt hij dan op, zodat hij hoekig staat en dan... Ja, heb je dus een schitterend shot zoals ik nu hier heb. Dus dat, ik zou zeggen, doe het vooral niet zo. Koop een camera. Maar dat vergeet ik de hele tijd. En als
voor twee tientjes een laptop standaard.
Ja, die heb ik volgens mij liggen. Maar ik heb zoveel dozen dat ik geen idee heb waar die ding is. Nee,
tussen die 4K-schermen ligt er eentje.
Ja, nee, precies. Nee, dus dat, het is mooi dat we al die spullen hebben en dat ik ze kan gebruiken. Het is wel, ik woon niet heel groot. Hè. We hebben wel vaker gezegd, appartementje in Amsterdam. Dus mijn huis is wel vol. Er moet nu niet heel veel meer bij komen wat hier nog getest moet worden.
Nou, goed in ieder geval dat je een tweede leven voor de verpakkingsmaterialen hebt.
Dat zou
Thijs. Ja. SolarWinds. Jij zegt, daar moeten we het over hebben, want dat is belangrijk.
Ja,
En ik heb een hele drukke week achter de rug, dus ik heb het nieuws minder gevolgd dan normaal.
Nou, ik zou je recap geven.
Geef mij eens even een recap.
Ja, sowieso grote kans inderdaad dat je misschien nog nooit van SolarWinds hebt gehoord. En dat is niet zo heel gek, maar SolarWinds is een bedrijf uit Amerika. En het maakt software en specifiek een heel belangrijk softwarepakket, dat heet Orion. En Orion, dat is een netwerkmonitor tool. En dat doet een beetje van alles. Zoals ze dat in de IT zeggen, dat is een totaaloplossing. Maar je kunt dus database management ermee doen. Je kunt servers monitoren. Je kunt die software die kun je gebruiken om een hele netwerkinfrastructuur van je hele bedrijf in de gaten te houden. En dat is heel handig. Alleen dat betekent ook dat het best wel een interessant target is voor hackers. En dat is dus precies wat er nu gebeurd is. Afgelopen maandag, toen bracht persbureau Reuters voor het eerst naar buiten dat het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat was gehackt, blijkbaar. En dat was gebeurd via die Orion software. En sindsdien is er heel veel, steeds meer over bekend geworden. Maar wat er nu gebeurd is, is dat hackers die hebben dat bedrijf geïnfiltreerd op de een of andere manier. Hoe precies weten we niet. Maar wat ze hebben gedaan is, ze hebben... In een update voor die Orion software hebben ze een download gezet met een achterdeurtje erin. En vervolgens hebben heel veel bedrijven die hebben die update doorgevoerd. En die hebben vervolgens die achterdeur geïnstalleerd. En met die achterdeur was er heel veel mogelijk. Daar kon je bestanden van afluisteren. Je kon door het hele netwerk heen. Je kunt ook in principe computers uitschakelen of zo. En de potentiële schade die daarvan is, die is enorm. Juist omdat die tool zo heel ver over het netwerk gaat. Kijk bijvoorbeeld naar als een bedrijf gebruik maakt van cloud omgevingen zoals AWS of Google Cloud of Azure of zo. Zo'n Orion tool die kan ook bij onder andere alle sleutels daarvoor. Of als je switches gebruikt, netwerk, routers in je netwerk en die wachtwoorden die staan daar ergens hardcoded in. Dat gebeurt nog alles bij die dingen. Dan pakken ze die wachtwoorden af. En dat zit er gewoon... Door de omvang en door de mogelijkheden van die software is de potentiële schade hiervan echt wel heel groot.
En die potentiële schade hangt denk ik ook af van wie het gebruikt. Dus je noemde net al even het Amerikaanse ministerie van Financiën. Ja. En dat het heel wijd verbruikt. Ik bedoel, noem nog eens wat mogelijke slachtoffers. Of weet wel dat er meer confirmed slachtoffers zijn?
Een paar. Dat zijn voornamelijk Amerikaanse overheidsinstellingen. Dus onder andere ministeries. Het ministerie van Handel is ook nog getroffen. En er is een hele lijst. Maar dat zijn voornamelijk Amerikaanse instellingen en voornamelijk ook overheidsinstellingen en wat bedrijven die daaraan gelieerd zijn. Maar deze software die werd voornamelijk gebruikt door best wel grote en prestigieuze bedrijven. Tot voor vanochtend kon je nog op de site van SolarWinds zien. Daar hadden ze een hele pagina met, oh jongens, kijk eens wat een belangrijke klanten dat we hebben. Die hebben ze inmiddels offline gehaald. Gelukkig hebben we de screenshots nog. Maar daar staat dus op van, ja, wij worden gebruikt door 425 van de Fortune 500 bedrijven. Ja. En als je daarmee nou ja, dat is best wel heftig. En je hebt het over dingen zoals het Pentagon, over NASA, over, ze noemen zelf de Office of the President. Al die instellingen, die gebruiken deze tool. En dat is, dat zijn best wel veel. Nu is er al wat onderzoek gedaan en onder andere door FireEye, een beveiligingsbedrijf. Dat werd onlangs weer gehackt, eigenlijk op precies dezelfde manier. En die concluderen dat het om ongeveer 18.000 klanten gaat die daar ook daadwerkelijk door getroffen zijn, door die hack.
Mogelijk getroffen? Of dat ze weten, daar is dat ook echt...
Daar zijn dingen gebeurd inderdaad, ja. En of dat er meer zijn, dat wordt allemaal op dit moment nog echt wel onderzocht. Maar een van de dingen aan deze hack was, die hackers die gingen zo geraffineerd te werk, dat is echt een heel geavanceerde hack, waardoor ze heel veel probeerden om ongedetecteerd te blijven. Nu doen ze dat wel vaker natuurlijk als je ergens in een netwerk komt, dat is ook logisch, maar ja, precies. Dus dat is op zich niet heel gek, maar zij deden dat op zo'n manier dat het ook echt heel lastig is om ze op te sporen. Zijn inmiddels wel wat tooltjes beschikbaar waarmee je dat kunt. Ja. Maar ja, dat is net als de update zelf van je moet het wel nog even doorvoeren.
Maar dus ze zijn binnengekomen omdat zij een software update voor die software hebben weten te infecteren.
Ja, en dat gaat dan
dus
heel...
Ze zijn zelfs eerste binnengekomen bij de servers van het bedrijf.
Van SolarWinds inderdaad zelf. En op welke manier dat is gebeurd, dat is nog niet bekend. Er gaan wat hele vage, onbevestigde geruchten rond dat ze ergens gewoon openbaar ergens een wachtwoord SolarWinds 123 hadden gebruikt. Waarschijnlijk ook niet. Dat soort geruchten, dat gaat nu wel rond. Maar het is op dit moment nog niet echt bekend hoe ze bij SolarWinds binnen zijn gekomen. Maar inderdaad, dat is wel dat het soort supply chain aanvallen dat ze op dit moment hebben uitgevoerd, ja.
En heeft SolarWinds hier dan nu een patch voor uit?
Ja, sterker nog, die was er al. Tot voor kort. Deze backdoor, die zat in softwareversies die tussen maart en juli van dit jaar zijn uitgebracht. Dus als jij na juli een patch had doorgevoerd, gewoon als standaard bedrijfsprocedure, dan was je niet kwetsbaar. En wat mensen nu denken te weten is dat het van voor maart dat je dan ook niet kwetsbaar was. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog zijn achteraf. Dus dat is niet helemaal zeker. Maar in principe zat er tussen maart en juli zat die update erin. En alles wat daarna dus uit was gekomen, updates, daarin was het allemaal gepatcht. En nu heeft SolarWinds zelf ook nog een patch uitgebracht heel snel, gisteravond. Of dinsdagavond, als je dit luistert. Waarmee nog eens extra wat dingen worden weggehaald, waardoor een infectie moeilijk is. Dus ja, het kan gepatcht worden inderdaad. En bedrijven zoals FireEye, ook Microsoft, die zijn nu heel actief aan het monitoren en aan het bekijken van welke bedrijven zijn er nu getroffen en die waarschuwen die en dat moet worden die kunnen dan snel daar iets aan doen.
En weet je ook wat het doel hiervan is? Ik bedoel, soms zie je bij dit soort aanvallen dat het gewoon sabotage is. Ja. Soms is het ransomware.
Een van de frustrerende dingen aan deze hack is dat er nog op dit moment in ieder geval heel veel onduidelijk is. Bijvoorbeeld wat ze wilden. De mogelijkheden die je hebt, die zijn best wel groot. Je zou in principe een netwerk met ransomware kunnen infecteren. Dat zou best makkelijk zijn. Maar dat gebeurt op dit moment niet. Waar het op lijkt, waar het aanwijzingen van heeft, is dat het voornamelijk om spionage gaat.
Vanuit?
Ook dat is weer heel moeilijk te zeggen. Er zijn bronnen die tegen media zoals Reuters en de Washington Post, die zeggen dan van ja, het waren de Russen. Dat zijn mensen die op dit moment bij het onderzoek bezig zijn.
Het lijkt wel een James Bond film.
Altijd de Russen inderdaad. Maar dat soort attributie is echt super moeilijk om te doen. Want er zijn heel veel factoren waaraan dat af kan hangen. De modus operandi zou daar wel op kunnen wijzen. Dat zou absoluut kunnen. Maar je weet het niet helemaal zeker. Er wordt op dit moment allemaal nog onderzocht. Als je kijkt naar het type slachtoffers, dan heb je het wel over Amerikaanse overheidsinstellingen met heel gevoelige informatie. Ja, De kans dat dat, zoals ze dat noemen, een nation state actor is, die is, die is behoorlijk groot. En dan vervolgens is het een heel makkelijke stap om of naar Rusland of naar China te wijzen. Misschien Iran. Ja. En als je dan wat aanwijzingen hebt van, joh, een deel van die backcode die is in het Cyrillisch geschreven, dan, 1 en 1 is 2. If it walks like a duck and smells like a duck.
It might be a duck.
Precies.
Nee, en bij hackers heb je nog wel dat dit opgeëist wordt. En als het natuurlijk een nation state actor is, dan gaan ze helemaal niks over opeisen.
Precies. Rusland heeft het ook al zelf heel erg ontkend. Dus, maar daar komt de komende dagen, misschien weken, nog wel wat van naar buiten.
Hey, zijn er ook Nederlandse bedrijven getroffen?
Ja, leuk dat je dat vraagt. Toevallig weet ik dat. Woensdagochtend heb ik gebeld naar de grootste supplier in Nederland, de grootste distributeur van die software. En die zei van, wij verkopen dat aan zo'n 1000 bedrijven in Nederland. En dat zijn best wel flinke bedrijven. Dat zijn ziekenhuizen, dat zijn gemeentes waar dat bij zit. ING en Interpolis zaten daarbij. En hij zegt, enkele honderden, die hebben in ieder geval die kwetsbare update versie. Daar zitten ze nog op. Dat wil uiteraard absoluut niet zeggen dat die bedrijven ook daadwerkelijk gehackt zijn. Maar
wil dat wel zeggen dat die bedrijven sinds juli geen patches gedraaid hebben?
Dat impliceert het wel een beetje, ja.
Of met die backdoor staat nog open ondanks de patch. Dat de patch de backdoor niet gedicht heeft, alleen die
dat zou in theorie misschien kunnen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker of dat kan, of die patch of een patch van later ook daadwerkelijk de bestaande malware verwijdert. Dat weet ik niet.
Ja. Maar dus we weten, er zijn honderden bedrijven in Nederland of instanties in Nederland getroffen, maar niet met naam.
Nee, dat niet.
Maar nog iets, Thijs. Je zegt dat sinds juli, dat er toen patches zijn uitgekomen waar de backdoor niet in zat. Betekent dat SolarWinds dit al wist sinds juli? Dus dat is een maand of 4?
Nee, het is nu zojuist bekend geworden dat het in die patches zat. En in nieuwe patches zal de mogelijkheid om dat te doen, die zal dan, misschien per ongeluk is een groot woord, maar dat zal gewoon toevallig net zijn gefixt. De manier om dat uit te buiten.
Ja. Er zat gewoon die extra code niet bij die backdoor mogelijk maakt.
Ja, precies, ja.
Wat zeggen ze hier zelf over? Zijn ze transparant? Of denken we dat ze komen ze met een reconstructie? Of wil SolarWinds dit het liefst mogelijk helemaal stilzwijgen?
Op dit moment zijn ze vooral heel erg bezig met waarschuwingen geven en uitleg geven over hoe je het kan voorkomen en zo. Maar echt openheid over wat er nou precies gebeurd is, dat hebben ze nog niet. Is ook niet zo heel gek op dit moment, want dit is zo high profile. Daar wil je eerst het onderzoek echt van afwachten voor je met voorbarige conclusies gaat komen. Want het is wel echt een best high profile aanval. En ik denk dat we daar ook best wel wat veel van gaan horen.
Ja, maar dat is nu een beetje de vraag. Want we weten dat het lek erin zit, dat er misschien wel spionage heeft plaatsgevonden. Maar het voelt een beetje gek om dat zo te zeggen. Het voelt een beetje onbevredigend van, er is iets heel grootschaligs gebeurd. Maar wat er precies gebeurd is en wat de consequentie ervan is, dat weten we eigenlijk niet.
Ja, klopt. Ja, een paar jaar geleden had je bijvoorbeeld ook een hele grote zogenaamde supply chain aanval. Toen hebben ook Russische staatshackers, die hebben toen een Oekraïns boekhoudbedrijf gehackt. Daar een backdoor of ergens malware in gestopt en dat ging naar al die bedrijven. En toen kwam NotPetya. En dat was die malware waardoor ook gewoon ziekenhuizen plat lagen, maar ook heel Marsk heeft toen...
Maar dat was ook ransomware, toch?
Dat was ransomware, inderdaad. En specifieke vorm van ransomware waarmee die bedoeld was om dingen kapot te maken en niet om geld te verdienen, wat je vaak ook nog ziet. In theorie zou dat nu ook kunnen gebeuren. In theorie zou je misschien nu kunnen zeggen van, dan voeren we nu in al die netwerken zitten, ransomware uit. En voilà, allemaal ziekenhuizen liggen plat. En dan heb je behoorlijk wat schade gedaan. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat gaat gebeuren. Maar in theorie zou je dat kunnen doen, ja.
Hey, wat nu nog bij me opkomt, ik moet even terugdenken aan Stuxnet. Daar hebben ze toen een bepaalde, een centrifuge?
Ja.
Van Siemens, volgens mij, hebben ze toen getarget. En die stond bij heel veel verschillende bedrijven, ook die ze helemaal niet wilden targeten, maar ze wilden bij eentje binnenkomen, ze wilden in Iran binnenkomen, en ze weten, die hardware staat daar. Zou het ook kunnen zijn dat het heel specifiek, dat ze eigenlijk maar op zoek waren naar één, misschien wel de Amerikaanse overheid, en dat een beetje het bijeffect is dat heel veel andere bedrijven deze patch geïnstalleerd hebben, maar dat ze helemaal niet onderdeel waren van de aanval?
Nee, Ik denk niet dat dat heel vergelijkbaar is, want je weet bij deze software dat je heel veel meer schade gaat doen. Ik denk dat het gewoon is van inderdaad van misschien hadden ze één of twee overheden op het oog en zagen ze hier een mogelijkheid om daarin te komen. Maar op die manier, je weet wel dat je op die manier ook bij heel veel andere bedrijven binnenkomt. Maar als jij gaat spioneren, dan is dat niet heel erg, want dan is het alleen maar goed om bij andere bedrijven binnen te zitten. In de netwerken.
Nee, maar waar met ransomware misschien de bedoeling is om zoveel mogelijk systemen te infecteren, zodat je zoveel mogelijk geld kan binnenharken, zou hier misschien wel kunnen zijn. We willen bij een aantal specifieke overheden informatie eruit trekken. En als ze dan ook een aantal bedrijven in Nederland daarmee infecteren met zo'n update, nou, daar gaan we niet per se naar kijken of iets mee doen.
Het zou kunnen inderdaad, ja. Maar ik denk dat, dat ze hier in ieder geval een paar verschillende overheden hebben geprobeerd aan te vallen in één keer. Omdat dat gewoon dan, nu hoef je maar één hack uit te voeren om zeg 5 overheden die je op het oog hebt aan te vallen. In plaats van dat je 5 verschillende hacks moet gaan doen. Dus het zal niet zijn dat ze inderdaad 1 of 2 dingen aan probeerden te vallen op deze manier. Maar meerdere wel. Maar of dat inderdaad, het zal niet 1 bedrijf of 1 overheid zijn die ze probeerden te pakken.
Het lijkt me ook heel dom toch om een aanval te proberen waarbij je heel veel onschuldige slachtoffers maakt. Niet omdat je geeft om onschuldige slachtoffers.
De kans is vrij groot dat je gepakt wordt, ja.
Ja, precies. De kans op ontdekking is zoveel groter. En dan is iedereen alert die je had willen pakken.
En dan ben je het helemaal kwijt, ja.
Nou ja, ze zijn toch nog, als het tussen maart en juli speelde, zijn ze redelijk lang onder de radar gebleven.
Dat is inderdaad best wel knap geweest, ja. Precies.
Ja, nou, laten we hopen dat het boek hierover eerder uitkomt dan het boek over Cyberpunk. Hier zit ook een goed verhaal in.
Zeker.
Ik weet niet zeker weten to be continued, maar ik mag het hopen
ik
van
wel. Ik denk
dat
we hier nog best veel van gaan horen. Ook al lijkt het er nu voorlopig ook eventjes op, dus misschien een belangrijke kanttekening, dat dit wel vooral een aanval was die op Amerika getarget was. Maar van de andere kant, NotPetya was vooral op Oekraïne getarget en daar hebben we ook wereldwijd last van gehad. Dus
Ja.
Hey, dan wil ik altijd even richting de afsluiting en vooruitkijken wat op de site verschijnt. Maar even tussendoor, het is bijna het eind van het jaar. Mm-hmm. En dat betekent dat wij ook wel van wat welverdiende ATV en feestvrije dagen gaan genieten. En dat wij dus ook de laatste podcast van het jaar, die komt voor mij op de 30ste uit, zeg ik aan mijn hoofd.
Zou
is dat een woensdag?
Zou het 31 kunnen zijn?
Ja, dat
ik
zou ook zo kunnen
31,
zijn.
31, gewoon eindjaar.
Richting het eind van het jaar. Dan zijn wij waarschijnlijk alvast aan het invreten met oliebollen.
Zeker.
Dus dan nemen we niet op die week op. Dus doen we een weekje eerder. En het leek ons ook leuk om dan terug te kijken over 2020. Dus de mensen die aan de podcast zitten, die pakken eigenlijk hun highlight van het jaar mee, waar we dan wat verder op ingaan. En we willen dan vooral na de highlights, zoals we normaal structureren, dan wel even terugkijken. Ook naar 2020 op Tweakers. Want er is verdraaid veel gebeurd. Als je een beetje hebt zitten opletten. Sowieso natuurlijk wat achter de schermen. Je ziet mij hier podcasten op ons nieuwe kantoor, waar we in februari naar heen verhuisd zijn, net voordat COVID kwam. En toen moesten we opeens alles vanuit huis gaan doen. Dus daar is genoeg over te vertellen. We hebben natuurlijk sinds 1 september de redacties van Hardware Info en Tweakers bij elkaar. Nou, er is genoeg om op terug te blikken. Maar we wilden wel nog even aan jullie vragen. Zijn er nou specifieke dingen over 2020 met betrekking tot wat wij hier doen, waar jullie nog wel vragen over hebben? Van, goh, hoe is dat eigenlijk destijds gegaan? Of hoe... Wat is daar het boek achter? Wat we nu niet gaan schrijven, maar misschien wel alvast wat dingen over kunnen delen. Laat ons dat dan weten. Vinden we ook leuk. Kunnen we dat meenemen in de podcast. Dus heb je vragen over 2020 en Tweakers? Dan kun je die even onder de punt geek zetten. Of je kan ze naar ons mailen op podcast@tweakers.net. Volgens mij nemen wij deze uitzending voor het eind van het jaar ergens volgende week op. Dus je hebt ongeveer een weekje. Stuur ons een mailtje of laat een reactie achter. En dan kijken we wat we daarvan kunnen meenemen. Toch, Arnoud?
Helemaal goed. Ja, ik ben benieuwd wat er dan allemaal gevraagd en besproken gaat worden. Het lijkt me heel leuk.
We gaan het zien. En anders dan kunnen wij zeker ook een uurtje gezellig met z'n allen al nostalgisch terugkijkend vol praten. Ik zie hier ook instemmend knikken.
Ja, hoor.
Dat is het probleem niet. Dan wil ik wel nog even vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt. Eens even kijken. Gisteren is heel druk bezig geweest met oordopjes. Noise cancelling in-ear oordopjes. Dat was natuurlijk een paar jaar geleden echt iets van over-ear cans van die grote koptelefoons. Dat zit gelukkig tegenwoordig ook in je oren. Ik zit in de TechHub studio. Ik heb net toevallig met Friso 2 video's opgenomen. Dus ik weet ook dat we ergens op de korte termijn iets gaan doen met een Asus gaming monitor. Die maar liefst een verwerkingssnelheid van 360 hertz heeft. Dan zitten we bij telefoons leuk over 120 hertz te praten. Maar Arnoud, doe er maar een factor 3 overheen. Ik weet dat hij is al even uit, maar waar heel druk met van alles nog wat, dat ook de iPad Air review bijna klaar staat. Mm-hmm. Kijk ondertussen even naar Arnoud. Heb jij nog mooie dingen in je koker zitten?
Ik niet specifiek dingen voor komende week. Ik weet wel dat Jeroen een mooi verhaal heeft geschreven over elektrische vliegtuigen. Want we hebben het vaak over elektrische auto's. Maar onze collega Jeroen Horlings, die weet meer van andere elektrische dingen om je mee voor te bewegen ook. En elektrische vliegtuigen, die zouden eraan moeten komen ergens in de komende tientallen jaren. En dit was een mooi moment om eens te kijken hoe het daarmee staat en hoe de ontwikkelingen zijn. Dus dat ook komende week op de site.
Hopelijk tegen de van de vliegschaamte afkomen.
Ja.
Dat zou toch wel weer wat zijn. Ik voel me ook nog even af. Doe toch een rondje doen, Jur. Gebeurt er überhaupt nog de laatste weken van december iets in Gameland? Of hebben we nu, we hebben alle consoles gehad, we hebben alle PC-dingen gehad?
Nou, in de zin van releases niet echt. Er zijn wel wat dingen die wel al uit zijn, die ik nog even wil bespreken. Zo ga ik komende dagen beginnen met de Medal of Honor VR game, Above and Beyond. Heb ik een presentatie van gezien. Heel tof. Het idee is een beetje dat ze verhalen van veteranen of nabestaanden van veteranen gebruiken om missies te maken. Waarbij ze dus ook delen van Normandië bijvoorbeeld zo lifelike en op het echt hebben nagemaakt. Dat ze dan de VR-headset opzetten bij zo'n veteraan. En die ook zei, oh ja, hier weet ik nog wel. We moesten daar bij de kerk moesten we naar rechts. En dan liep je door naar de struiken. En dan door die struiken kwamen dan de Duitse tanks. Dus moesten we weer terug. Echt gewoon... Gewoon alsof het gisteren was, weet je wel. Gewoon puur en alleen door ze VR hebben. Dat is wel heel krachtig. En ik weet nog niet precies hoe het in de game terugkomt. Of dat letterlijk op die manier ook gekoppeld is dan. Maar het belooft niet alleen een game, maar ook een soort van testament to the Second World War of zo te worden. Het zou wel eens wat belangrijker kunnen worden dan alleen een leuk schietspel. Dus dat is in ieder geval mijn hoop. En ik denk nog niet dat die uitkomt voor... Nou, volgens mij staat die gepland voor volgende week donderdag. Dus dan zou die gelijktijdig met de volgende podcast uitkomen. op de site verschijnen bedoel ik. Dus daar ga ik mee aan de slag in ieder geval.
Ik ben heel benieuwd. Hey, dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Nogmaals, als je ook andere vragen of opmerkingen hebt... dat mag ook op podcast.tweakers.net of onder de .geek. En tot de volgende keer.
Doei.